Lieve vrienden, dit is weer een aflevering van Word bemoedigd, drinken uit de bron. We drinken vandaag uit de bron met de preek van de week en het onderwerp is Kom in de rust bij God. Deze boodschap is gehouden door Pieter Jan van der Wolf. Ik wens u, zoals het vroeger deftig werd gezegd, een goede aandacht.
Ja, dankjewel. Goedemorgen allemaal. Zo. Ik heb er zin in. Jullie? Ja, we hebben twee prachtige diensten gehad. Hebben jullie er ook zo van genoten? Esther Vosterman over doorbraak en Sven over het delen van getuigenissen en verhalen. Nou, vandaag heb ik een verhaal voor u over een man die heeft veel doorbraken van God meegemaakt in zijn leven. Maar nu was hij op een punt terechtgekomen dat hij een doorbraak voor zichzelf nodig had. Hij was compleet vastgelopen in zijn eigen leven. En we gaan kijken naar het leven van Elia. En we zien het verhaal in 1 Koningen 19 vanaf vers 3. Wat is er gebeurd? Elia die heeft een geweldige doorbraak van God meegemaakt op de berg Karmel. Misschien kent u het verhaal. Er waren allerlei priesters van de Baaldienst die hem uitdaagden. En Elia is in staat om hen te confronteren. En dan is daar die prachtige, geweldige, magnifieke, grote doorbraak van God. God laat zien dat hij de God is boven elke andere God. Fantastisch, hè? God breekt door. We hebben een God die wil doorbreken. En laten zien dat hij de Heer der Heren is. Ik vind het fantastisch. Dat is nog eens een verhaal wat je graag wil doorvertellen aan de generaties. Maar het hoofdstuk erna is misschien niet minder belangrijk. En dat is eigenlijk waar ik vandaag wat de aandacht op wil richten met elkaar. Wat is er gebeurd? Elia die heeft die priesters geconfronteerd. En uiteindelijk is daar een soort slagpartij heeft er plaatsgevonden. En dan zijn daar die koning en die koningin Agab en Izebel. En Izebel die zendt een bode naar Elia en die zegt, wacht maar, vandaag nog zal ik jou een kopje kleiner maken. Nou, je zou denken, je zou verwachten, Elia die heeft net op die berg alles geconfronteerd. Deze boodschap zal hem niet deren, maar niets is minder waar. En we lezen dan vanaf vers 3 het volgende. 1 Koningen 19 vanaf vers 3. Elia is weggerend en dan staat er het volgende. Toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in Beersheba, dat aan Juda toebehoort, en liet zijn knecht daarachter. Hij zelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei, het is genoeg, neem nu mijn leven, heren, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Hij ging onder een bremstruik liggen slapen en zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem, sta op en eet. Hij keek op en zie, aan zijn hoofdeinde lag een koek op kolen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen. De engel van de Heere kwam voor een tweede maal, raakte hem aan en zei, sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. Toen stond hij op, at en dronk en liep door de kracht van dat voedsel 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg van God, de Horeb. Wauw. Binnen een paar dagen tijd is Elia van een extreem hoogtepunt, in ieder geval vanuit onze ogen perspectief gezien, God die doorbreekt, naar een extreem dieptepunt terechtgekomen. Als we dit lezen, alle rek, alle weerbaarheid, alle strijd is uit hem weggevloeid. En hij zit daar alleen, zielig te zijn, onder een struik, in de woestijn. En hij zegt, Heer, het is klaar. Neem mijn leven maar, het hoeft voor mij niet meer. Wauw, wat een contrast, hè? De man die alles confronteerde op de berg, zit nu in zak en as in de woestijn, in zijn eentje. En als het aan Elia lag, was de bediening hier geëindigd. Had hij geen geestelijke erfenis achtergelaten. En was hij gestorven in een woestijn. Weet je, vroeg of laat maken we dit allemaal wel eens een keer mee, dat je in een dieptepunt van je leven terechtkomt waarop alle rek eruit lijkt te zijn. waar je oververmoeid bent geraakt, waar emoties opeens bovenkomen in je systeem, waarvan je eigenlijk nooit wist dat jij daar vatbaar voor zou kunnen zijn. Weet je, het is denk ik ongeveer 2,5 jaar geleden dat ik voor de kast stond, de voorraadkast bij ons. We gingen ontbijten en ik zou een potje jam pakken. En opeens word ik overmand door emotie. Ik stond gewoon te janken voor de voorraadkast. Nou, niet omdat die jam nou zo geweldig lekker was of mij emotioneerde. Maar ik had een te lange tijd, te intensief, te lang doorgewerkt. En dat maakte op een gegeven moment dat ik overmand was. De rek was eruit, de fut was eruit. En opeens kwamen daar emoties bovendrijven waarvan ik zelf geen eens wist dat ze in mijn systeem zaten. En Elia en ik, we staan niet alleen. Als je vandaag de statistieken moet geloven, dan lijkt het zo te zijn dat burn-out verschijnselen, overmoeidheidsverschijnselen, zijn structureel aanwezig. Sterker nog, het is groeiende. En met name in de leeftijdscategorie 25 tot 35 jaar. Daar is het hoogste percentage mensen die hiermee worstelen. En misschien herken je dat wel in je leven. Ik denk als ik hier de vraag zou stellen, heeft iemand dit wel eens ervaren? Dan zijn er veel mensen bij wie de handen omhoog gaan. Ja, jonge mensen. Die dit herkennen. De rek is eruit. Je bent misschien niet, weet je, niet net zoals Elia een doodswens, maar je voelt wel, ik ben te ver gegaan. Vermoeidheid, misschien een stukje labiliteit. Daar waar je eerst weerbaar was, in de offensieve stand stond, ben je langzaam teruggegaan naar een defensieve stand. En uiteindelijk is er een vorm van apathie in je leven gekomen. Van, nou ja, het zal wel. Laat die trein maar rijden, ik doe niet meer mee. David Wilkerson zegt in een van zijn preken, all the devil wants to do is take the fight out of you. Alles wat de duivel wil doen, is jouw strijdbaarheid, jouw weerbaarheid uit je te halen. En dat doet hij door je maar in een hele intensieve, drukke trein te zetten, waar uiteindelijk op een gegeven moment het elastiekje op is. En dit was ook bij Elia het geval. Maar dan komt God op het toneel. En ik vind het zo prachtig. Hè? Als ik hier zou vragen aan jou, wat zou jouw advies zijn aan Elia? Dan denk ik dat we allerlei prachtige geestelijke adviezen zouden hebben. Je moet meer bidden, meer aanbidding, ga in Gods tegenwoordigheid. Maar wat zegt God? Hey vriend, prachtig dat jij die samenleving wil bereiken, maar het eerste wat jij moet doen is, ga eens even eten. Tot 2 keer toe wordt Elia uitgedaagd om te gaan eten. Want, zegt God, ik wil dat je een time-out gaat nemen. Ik wil dat je naar de berg Horeb gaat. Dat is een plek, hè, dat is de berg in de woestijn, de Negev. Helemaal verlaten en alleen. En sterker nog, om daar naartoe te komen, moet je een aantal marathons rennen. Dus God geeft eigenlijk het advies, zorg even dat je gaat eten, want je gaat ook sporten. En neem eens even een gezonde time-out uit die drukke leven en die intense drukketel waar je in zit. Wat een geweldig advies. Ik denk dat dit een punt is wat we misschien soms wat overkijken met elkaar. Gewoon gezonde balans in je leven. Iedere bediening die goed eindigt, zal je ook ontdekken dat achter die bediening er een leven is van toewijding aan zelfdiscipline. Mensen die ritme in hun leven hebben toegeëigend om om gezette tijden ook rust te nemen. En ik wil je gewoon eens vragen, gewoon op de man af, hoe is dat in jouw leven? Want weet je wat het is in onze cultuur, in onze gemeentes? Wij kunnen hard applaudisseren wanneer we mensen zien stralen op de berg Karmel. Maar we durven het soms niet aan om de directe vragen te stellen, hoe zit het met jouw regelmaat en rust in jouw leven? Hoe vaak neem jij even een time-out om uit die drukte te stappen en even tot rust te komen? Hoe zit het met jouw gezonde levensstijl? Eet je gezond? Sport je voldoende? God was bezig om Elia eerst in het natuurlijke op de rit te krijgen. Namelijk door gezond te eten, te sporten en te zeggen, hey vriend, jij hebt even een time-out nodig. Hoe zit dat in jouw leven? Eet je gezond? Is er regelmaat? Weet je, God heeft in de schepping een metronoom, een ritme neergelegd van 6 dagen werken en 1 dag rust. En dat heeft hij met reden gedaan. Hij weet dat ons systeem dat nodig heeft. Nou, denk je misschien, nou PJ, dit is wel een beetje een soort lifestyle-preek. Hebben we dit nou nodig? Deze informatie kan ik ook wel ergens anders van het internet afhalen. Moet ik hiervoor nou naar de kerk? Maar weet je, God doet dit met reden. Want die zelfmoordgedachte waar Elia mee worstelde, was helemaal niet de kern van het probleem. Er zat nog een laag dieper in de emotionele sferen bij Elia, die God wilde aanboren. Maar hij kon daar alleen maar komen wanneer Elia de tijd zou nemen om eens even uit die drukke trein te stappen en even in de ruststand te komen. En God zegt, ga nou naar die berg Horeb. En dat is een plek van verwachting. Dat is de plek waar God al die jaren al eerder zoveel mooie dingen had gedaan. En hij komt daar. En dan lezen we het volgende in 1 Koningen 19 vers 9. Hij ging daar een grot in en overnachtte er. En zie je, het woord van de Heere kwam tot hem. En hij zei tegen hem, wat doet u hier, Elia? Hij zei, ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven. En zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. Maar hij zei, ga naar buiten en ga op de berg staan, voor het aangezicht van de Heere. En zie, de Heere ging voorbij. En een grote en sterke wind, die bergen spleet en rotsen in stukken brak, voor het aangezicht van de Heere uit. Maar de Heere was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving, maar de Heere was niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur, maar de Heere was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. En het gebeurde toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem, die zei, wat doet u hier, Elia? Hij zei, ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en zij staan mij naar het leven om met mij te benemen. Elia komt in de afzondering en de stilte van een grot. En opeens is daar die vraag, Elia, wat kom je hier doen? Het is helemaal geen verwijtende vraag. Weet je zou hem kunnen interpreteren zo van, hey kerel, wat kom jij hier nou doen? Maar zo is hij niet bedoeld. Het is bedoeld om die diepe emotie die in Elia aanwezig is, om die naar de oppervlakte te brengen. Misschien was dat een emotie waar hij zelf nog geen zicht op had. Hè, dat die zelfmoordgedachte was een soort makkelijke escape. Maar de dieper liggende emotie die daaronder zat, die moest op tafel komen. En die komt op tafel. Elia die heeft geworsteld. Hij heeft gezegd, Heer, ik heb met alle ijver heb ik voor u gestaan hier zo. Dat hele volk heeft u verlaten en ik ben de enige die over is gebleven. En nu staan ze mij ook nog eens een keer naar het leven. Elia worstelde met een frustratie, een ergernis in zijn leven. Hij voelde zich eenzaam en verlaten. Hij dacht dat hij daar alleen was. Hij dacht, waar is God nu? Waar zijn de mensen nu die mij steunen? Er was een diepe, verlammende emotie in het systeem van Elia. En hij had die stilte en die afzondering nodig om die emotie boven water te krijgen. Als je heel eerlijk kijkt en je kijkt naar de analyse die Elia maakt, denk je, nou, hij klopt eigenlijk nog best wel aardig ook. Hè? Het volk had God inderdaad verlaten. Voor zijn beleving, later blijkt het niet zo te zijn, maar voor zijn beleving stond hij daar behoorlijk alleen voor. En inderdaad stonden ze hem naar het leven. Wat gekke is, God gaat helemaal niet in op zijn redenatie. Vind je dat niet apart? God gaat helemaal geen dialoog aan. Zegt niet, nou Elia, je hebt waar, of nou, je ziet het iets verkeerd. Nee, God zegt wat anders. Elia ligt daar vasthoudend aan die emotie, die ergernis. En God zegt, kom naar buiten, treed aan. Het is bijna alsof hij zegt, kom uit die gevangenis van die emotie. Kom nou uit die stand die je verlamt. Treed naar voren en heb een frisse ontmoeting met mij. met mij alleen. Weet je, ik vind dit prachtig. Dit is God, hè? In alle eerlijkheid heeft Elia zijn hart met zijn ergernis. Er zat misschien ook wel een stuk frustratie naar God toe. Die gooit hij op tafel. En God zegt niet, nou, ben jij nou mijn dienstknecht? Wijst hem helemaal niet af. Maar God zegt, kom nou uit die emotie. En ik toon me nu zelf heel persoonlijk aan jou. En Elia heeft een ontmoeting met de levende God. En ik denk dat we allemaal de ervaring hebben dat op een gegeven moment de Heilige Geest je aanraakt. En daar waar hij eerst gevoed werd in het lichaam, werd nu zijn geest gevoed met een diepe, tastbare aanraking met God. Ik vind het zo mooi van God, hè? God heeft op de berg Karmel zich getoond aan het volk dat hij de machtige God is. Maar nu, in het verborgene, waar er geen toeschouwers zijn, waar er niemand is, waar er geen applausbrigade staat, is hij daar helemaal specifiek en alleen voor zijn dienstknecht Elia. Wauw. God verlangt ernaar om ons, om jou, heel persoonlijk te ontmoeten. En hij schrikt niet van die diepe ergernis die soms in ons leven aanwezig kan zijn. Onlangs sprak God, ik zei dat ook in de preek van Lazarus in de gebedstijd, leg de nadruk om de komende periode mensen te stimuleren om time-out te nemen en echt even alleen te zijn met God. En ik wil dat opnieuw bij je neerleggen. Weet je, als je een time-out neemt en even in de stilte bent, de vroege woestijnvaders, die hebben toen al iets ontdekt. Die hebben ontdekt dat je dan niet gelijk in één keer in een soort halleluja-sfeer terechtkomt, met aanbidding en geweldige atmosferen. De vroege woestijnvaders ontdekten dat er dan twee vijanden gelijk boven komen drijven. Namelijk begeerte, jaloezie en ergernis, frustratie. En het is zo goed om in die stilte met God zicht te krijgen op die binnenwereld die ons soms zo kan verlammen. Weet je, soms kan je zo vastzitten in je eigen gelijk, maar wil God jou uit dat gelijk halen, uit die ergernis halen, uit die begeerte halen en je een frisse ontmoeting geven met hem. Maar dat rijst wel de vraag, durf je zo eerlijk met God te zijn? Mag hij echt de binnenkant van je hart zien? Mag hij je jaloezie, je ergernissen, je frustraties, durf je het aan hem te geven? Zou je dat aangedurfd hebben? Weet je, God wil zo graag dat we eerlijk met hem zijn. Want hij wil je op die plek ontmoeten. En je opnieuw bekrachtigen. Maar soms zit er zoveel verlamming in ons systeem dat we er geen eens zelf erg in hebben. Maar hebben we dus even die time-out nodig? Even die rust zoeken? Even een plek hebben waar we God heel persoonlijk kunnen ontmoeten. Maar God gaat verder, het verhaal gaat verder. Het is opvallend dat Elia tot twee keer toe zijn frustratie op tafel legt. Hij heeft God persoonlijk ontmoet. En vervolgens stelt God nog een keer de vraag, Elia, wat kom je doen? En weer hetzelfde riedeltje, weer diezelfde frustratie. Wat een ongeestelijke man is die Elia toch, hè? Je zou toch denken, nou Elia, hoe kan dit nou? Je gaat toch niet twee keer je frustratie bij de Heer op... Mag dat wel? Dat kan toch niet? Twee keer! Wat een ongeestelijke man zeg. Ongelooflijk. Maar de Heer gaat verder en die zegt dan het volgende. De Heer zei tegen hem, ga heen, keer terug op uw weg naar de woestijn van Damascus. Want wanneer u daar komt, moet u Hazael zalven tot koning over Syrië. En u moet Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safet, uit Abel-Mahola, moet u tot profeet zalven in uw plaats. En het zal gebeuren dat Jehu zal doden wie aan het zwaard van Hazael ontkomt. En Elisa zal doden wie aan het zwaard van Jehu ontkomt. Maar ik zal er in Israël 7000 overlaten, alle die de knieën niet gebogen hebben voor de Baal en alle van wie de mond hem niet gekust heeft. Elia zit in een diepe worsteling, heeft een grote intimidatie gekregen uit de koning. En hier komt God en die gaat laten zien dat hij de Heer is over alles. Hij zegt, Elia, die twee koningen die jou bedreigen, ik ben in control. Zalf nu een andere koning, want ik ga andere autoriteit aanstellen in dit land. Sterker nog, Elia, jij dacht dat je alleen was, maar dat ben je helemaal niet. Er zijn er 7000 nog meer die zijn knieën niet hebben gebogen voor de Baal. En dan komt het prachtige, Elia, terwijl jij vast zat in je ergernis, ben ik al bezig met jouw geestelijke erfenis. Ik wil namelijk dat jij Elisa gaat aanstellen als jouw geestelijke opvolger. Ik vind dit fantastisch, hè? Want als je Elia of Elisa kent, dan weet je, waarom staat hij bekend? Hij kreeg het dubbele deel. Terwijl Elia vast zat in zijn dubbele frustratie naar God toe, was God bezig om een dubbele erfenis te waarborgen in de vorm van Elisa. Hoe groot is God wel niet? Terwijl wij denken, je zit misschien helemaal vast in je eigen veroordeling, je eigen frustratie. Maar God stijgt daar veel verder bovenuit. Hij ziet jou in je ellende. Maar dat betekent helemaal niet dat jij geen geestelijke erfenis hoeft te hebben. God is al lang bezig om de geestelijke erfenis, de nalatenschap van Elia, veilig te stellen in de persoon van Elisa. Is dat niet een geruststellende gedachte? Wauw. God is goed, hè? Weet je, ik denk dat als we over onze type gemeentes praten, dan willen we graag applaudisseren over de Carmel-ervaring. Maar ik zou zo graag willen dat we die beide werelden hand in hand vasthouden. Ja, we willen de samenleving in. We willen God zien werken in die samenleving. Amen. Maar we willen ook die binnenwereld waar soms frustratie zit, angsten, ellende. Die willen we ook omarmen. Die willen we vooral ook dicht bij God houden. Waarom? Omdat dat zo nodig is om ons niet uit balans te halen. God is niet op zoek naar een generatie die als een eendagsvlieg even opvliegt en daarna weer neerstort. God is op zoek naar een generatie die de wedloop van het leven wil volbrengen en het einde van het leven nog vol voor de Heer en vol in vuur en vlam staat. Niet opgeven halverwege met allerlei vastgelopen emoties en frustraties. God is op zoek naar een generatie die gaat voor die geestelijke erfenis, die gaat voor een nalatenschap. Die zegt, Heer, ik zit vast in mijn emoties, maar dat betekent niet dat ik u niet wil ontmoeten. Hier ben ik met al mijn ellende en God wil je dan ontmoeten. Hij wil je verfrissen, maar dan zal hij je ook laten zien, ik ben in control over alles. Halleluja. God is goed. En ik wil je gewoon vragen om de komende periodes even na te denken over deze vraag. Hoe zit dat in jouw leven? Gewoon je normale balans. Zijn er momenten? Wanneer is het voor laatst dat je gewoon eens hebt gezegd, 2 dagen in mijn agenda, geen afspraken, geen dingen. Ik ga even apart met de Heer zijn. En je bent gewoon ontzettend eerlijk geweest met de Heer. Je hebt alles gewoon hem gedeeld. Niet het heilige sausje, maar gewoon even eerlijk zijn met de Heer. Om je dan ook verwachtingsvol te laten bedienen door de Heer. Te zeggen, Heer, hier ben ik. Ik zei net, 2,5 jaar geleden stond ik voor een voorraadkast en brak ik in janken uit. Het was een huilen wat gewoon te maken had met een stukje labiliteit in de zin van te druk geweest. Maar het was een context waarin ik, wat een hele lastige situatie was waar we in zaten. Dat had te maken met mijn vorige gemeente. En ik voelde heel diep van binnen zat daar allemaal emoties en frustraties. Dingen die me pijn hadden gedaan. En het was allemaal vol ijver voor de Heer. Hè? Dus in de context, we waren vol ijver voor de Heer. En ik voelde, er zit iets in mijn systeem en dat moet eruit. En ik ging dan s'avonds wel eens op de bank zitten. Dan zei ik, Heer, Tjitske was dat naar bed. Dan zei ik, Heer, nou hier ben ik, laat het er maar uitkomen. En eigenlijk had ik een soort behoefte om diep te huilen. Om het er allemaal uit te laten komen. Dat gebeurde niet. En ik weet nog, op een gegeven moment was er een ochtend, een dinsdagochtend, we werden wakker. Tisse ging de kinderen naar school brengen. En ik ging mijn grot binnen, de badkamer. En ik kwam naar binnen en opeens was daar de Heilige Geest, onverwachts. En het leek net of er een deksel af werd gehaald. En opeens was daar die diepe ontmoeting met de Heer. En ik hoorde de Heer zeggen, ik heb je worsteling gezien, maar je mag het nu loslaten. En de Heilige Geest kwam. En er zijn, dat wist ik niet, maar er zijn verschillende vormen van huilen. En hier vond een huilen, een diepe ontmoeting, een reiniging van de ziel plaats. En het was zo'n intense ontmoeting met de Heer. De Tjitske kwam op een gegeven moment thuis en die zei, wat is er aan de hand? En die dacht dat het erg was. Ik zei, nee, dit is goed wat er nu gebeurt. Ik was blij, want ik voelde God was wat aan het doen. Diep van binnen. En weet je, dat is niet alleen voor mij, maar dat wil Hij ook voor jou doen. Als jij vast bent gelopen in je emoties, misschien wel net als Elia, uitgerangeerd bent. Hij wil jou persoonlijk ontmoeten. Hoe Hij het doet, weet ik niet. Dat Hij het wil doen, weet ik zeker. Maar Hij vraagt wel aan jou vandaag, ben je bereid? Om eens even tijd apart met mij te nemen, om eerlijk te worden met elkaar. En mag ik jou dan persoonlijk gaan bedienen? Mag ik tot je hart spreken? Mag ik mezelf aan jou laten zien? En weet je, wanneer Hij dat doet, dan hoef je ook niet na te denken over de toekomst, je nalatenschap. Weet je, dat is allemaal in Gods handen. God weet echt wel waar Hij mee bezig is in ons leven. Vader, dank U wel, Heer, dat we zo zicht mochten krijgen, Heer, op wie U bent, Heer. Heer, hier was een man die vol ijver voor U is gegaan, maar het kaarsje was uitgegaan, Heer. Heer, maar het betekende niet dat U zei, nou, aan Jou heb ik niks meer. Heer, U schrok zelf niet van die emotie, die ergernis en die frustratie die in zijn leven was. Heer, maar U wilde niets liever dan Uzelf openbaren aan hem. En Heer, zo wilt U dat ook vandaag, deze week, met ons doen. De Heilige Geest, ik wil U zo vragen, Heer, als er beslissingen vandaag worden genomen, ik ga tijd apart zetten met de Heer. En ik ga eens eerlijk worden met U. Heer, dan mogen we vol verwachting uitzien naar een God die niets liever wil dan ons persoonlijk te bedienen. En ons persoonlijk te leiden in die ontmoeting met U. Want Heer, in die ontmoeting zit genezing, zit heling. Zit bekrachtiging. En Heer, door alles heen laat U zien, Heer, dat onze huidige conditie is niet Uw eindconclusie, Heer. Dank U wel daarvoor. Heer, ook al hebben we het zelf allemaal niet in de gaten, Heer, U stijgt boven alles uit. En U heeft een toekomst voor ons, Heer. En die is hoopvol en die is goed. En U wil niets liever, Heer, dan ons zegen met een geestelijke erfenis, Heer. Dank U wel, Heer Jezus. Heer, zo willen we U alle eer geven. Halleluja. Amen. Amen.
Ik hoop dat u weer opgebouwd bent door deze toespraak. En ik wens u God zegen toe. Graag weer tot de volgende keer.